Goedemiddag. Fijn om weer in Ermelo te zijn. Soms denken mensen wel eens dat wij in Ermelo wonen. We wonen in Emmeloord, maar dat wordt nou wel eens door elkaar gehaald. Nou, volgens mij lijkt het niet echt zoveel op elkaar, maar ik weet niet hoe het komt. Fijn in ieder geval om hier te zijn en met u het woord van God te mogen delen. Ik kreeg net ook voor de dienst nog wat reacties dat door de weekse bemoedigingen die ik gedaan heb via onze gemeente en die uitgezonden zijn, dat die gewaardeerd zijn. Nou, wij hebben komend seizoen hebben wij 14 bijbelstudieavonden over de kleine profeten. En ja, die komen eigenlijk niet zo heel veel aan de orde over het algemeen. Het zijn ook niet altijd de makkelijkste boeken. Soms denk je, waar gaat het toch allemaal over? En we houden dus 14 bijbelstudieavonden over die kleine profeten. En die zullen ook allemaal uitgezonden worden. Dus ik zal nog een keer een linkje doorsturen. Dan, als er behoefte aan is, hè, dan kunt u daarin meeluisteren. Ja, het is mijn verlangen om het grote plan van God bekend te maken. Eigenlijk hadden wij, we zijn op vakantie geweest. En we wouden eigenlijk naar Drenthe toe. En we hadden een bepaald gebied uitgezocht. Dat we dachten, daar willen we zijn. En zo willekeurig eigenlijk een camping. Dat we dachten, nou dat ziet er wel goed uit en prima. En, maar wat blijkt nou? En dan kwamen we eigenlijk gaandeweg pas achter. Die camping heet Petach Tikva. Deur van hoop. En die ligt 300 meter van voormalig kamp Westerbork. En eigenlijk hebben ze op die camping het verlangen om het grote plan van God, Gods plan met Israël en de volken, om dat bekend te maken. Dus dat was wel heel wonderlijk dat we daar eigenlijk zomaar terechtkwamen. Dat is juist mijn verlangen ook. Om iets van het grotere plan van God te mogen laten zien. Ik heb ook verlangen om daar steeds iets meer van te mogen begrijpen. Het is voor ons mensen altijd beperkt. Maar we hebben Gods woord gekregen. De Heilige Geest ontvangen. En zo mogen we toch zoekende zo bezig zijn. Van ja, het is een Maranatha-samenkomst. En dan zijn we al vaak gericht op de toekomst. Maar goed, het is een plan wat ergens begint en wat ergens eindigt. En dat hebben we de vorige keer al mogen zien. Ik kom daar zo meteen wel heel kort even iets op terug. Maar we willen nu een tweede stap daarin doen. Ja, even niet vanaf vers 4, want als ik zo bezig ga, dan wordt het wel 10 jaar. Nee, het is in wat grotere stappen. Het is inderdaad Genesis, de vorige keer en deze keer ook nog. En dan gaan we naar de verbonden in de Bijbel, de verschillende verbonden. En dan hopen we daarin ook iets van die grootheid van God te zien in het plan dat hij heeft. Dus we staan stil bij het grote verhaal van God. De rode draad door de Bijbel. Vanaf de schepping, via de verbonden. En dan kom je natuurlijk uiteindelijk bij het nieuwe verbond terecht. Maar helemaal daarna bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar ligt van alles tussenin, maar we zullen zien. Vorige keer, het duurt heel even voordat we het gedeelte gaan lezen. Ik heb even een korte inleiding om ook even van de vorige keer iets terug te pakken. Zodat we de aansluiting weer hebben. Vorige keer stonden de eerste drie woorden van de Bijbel centraal. Bereshit bara Elohim. In het begin schiep God. En we zijn niet begonnen met de schepping. Ook niet met het scheppen op zich. Maar we zijn begonnen met de schepper. Elohim. De eerste aandacht ging uit naar hem. God Elohim, die schiep de hemelen en de aarde. Nou, El betekent God. Betekent ook de machtige. En het meervoud Elohim, dat geeft aan, niet dat er meerdere goden zijn, maar geeft aan dat hij onbegrensd is. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het meervoud Elohim geeft naast het onbegrensde ook iets aan van het meervoudige van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader die nam het initiatief tot de schepping. Hij schiep door de Zoon en het is de Geest die leven geeft. Nou, hoe rijm je nu dat meervoudige van God met de belijdenis van Israël, het Shema Israël? Dat luidt in Deuteronomium 6 vers 4 als volgt. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat God één is, dat wordt ook in het Nieuwe Testament bevestigd. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar één, dat in het Hebreeuws wordt vertaald met echad. dat staat een eenheid toe van meer dan één. Dus Elohim, meervoud, de onbegrensde, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is, Vader, Zoon en Geest, één in wezen. Er is dus niet niemand, en dan plotseling een Big Bang, er is iemand, God de Schepper van hemel en aarde. Bereshit in het begin, dat geeft aan dat er een begin is wat de schepping betreft, maar ook zit in datzelfde woord al verborgen dat er een eind is, dat er een einddoel is. Er is sprake van ontwikkeling wat uiteindelijk leidt naar de volmaakte situatie van het ingaan in Gods rust van de zevende dag. Er zal een toekomstige Sabbatsrust zijn. De toekomstige rust, het delen in de heerlijkheid van God, waar je nu in Christus al een voorproefje van ontvangt. Zoals straks zal dat volmaakt zijn en wordt dat dus aangeduid als een toekomende Sabbatsrust. Nou, je ziet een rode draad door de hele Bijbel heen van ontwikkeling en groei naar dat moment. En de verbonden spelen daarin een hele belangrijke rol. Maar er is allereerst een hoog verheven God die schept. Bara, scheppen, dat bevestigt ook die ontwikkeling. Want dat woord scheppen betekent iets tot zijn bestemming brengen. Bereshit bara Elohim. De schepping van deze wereld is dus niet een toevallige samenloop van omstandigheden. Maar God heeft ervoor gekozen om de hemelen en de aarde te maken. Het begin en het einddoel en tot zijn bestemming laten komen. Dat opgesloten zit in die eerste twee woorden van de Bijbel. En dat betekent dat er een doel is met deze schepping en dat er ook dus een doel is met de mens. En dat is een belangrijk onderscheid met de evolutietheorie. In die visie is de hemel en de aarde bij toeval ontstaan en in die visie is er een aarde en mensheid met geen enkel doel. Vorige keer heb ik ook gezegd dat Genesis 1 een literair werk is. Geschreven in een literaire vorm zoals wij die niet echt kennen, maar eigenlijk ja, dichtbij een soort van gedicht komt. Dus het is geen wetenschappelijke verhandeling over het ontstaan van de aarde. Maar waar ik wel heel duidelijk over wil zijn is dat ik geen enkele aanleiding heb om te twijfelen aan de juistheid en het letterlijke van wat daar beschreven staat. Voor mij is één dag, is één dag. Henk Binnendijk die schijnt gezegd te hebben dat de Heere God in het geval van een schepping van zeven dagen er eigenlijk nog wel lang over heeft gedaan. Met andere woorden, twijfel niet aan de almacht van God. Waar het mij om ging is dat je je geloof dus gaat communiceren met een ongelovige. Nou, heeft het dan heel veel zin om heel veel aandacht te besteden aan iets waar wetenschappers en theologen heel verdeeld over zijn? En waar vaak argumenten worden gebruikt die ons verder pet te boven gaan. Of die niet verder gaan dan een mogelijke interpretatie. Met het gevaar dat je aan de meest wezenlijke vraag niet toekomt. Is er iemand? Is er een doel met deze schepping? Nou, je kunt in het gesprek met iemand die niet gelooft dit belangrijke aspect laten zien in Gods woord, namelijk dat de wereld is geschapen door iemand met een doel. Dat de mens geschapen is met een doel. En wat is het belangrijk dat we dat gaan ontdekken? Want wat krijgt ons leven dan nog veel meer zin? De vervolgvraag is dan natuurlijk, ja, maar wat is dan dat doel? Heel kort door de bocht heb ik de vorige keer de aanbidding van God door de schepping genoemd. Maar daar valt nog veel meer over te zeggen. Wat is het doel van de schepping en welke rol speelt de mens daarin? Met die vraag worstelde de Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards in de 18e eeuw. Een leven lang heeft hij naar antwoorden gezocht. Een leven lang. En het nog niet hebben van dit antwoord, of het slechts gedeeltelijk begrijpen van het doel van God met deze schepping, stond blijkbaar niet in de weg om vurig en vol hartstocht het evangelie van zonde en genade te verkondigen. Het stond ook het werk van de geest niet in de weg, omdat velen in die tijd van de Great Awakening, het grote ontwaken, velen tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Een leven lang bezig zijn met de vraag waarom God deze wereld schiep, waarom Hij ons heeft gemaakt. Misschien denk je, had hij zijn tijd niet beter ergens anders aan kunnen besteden? Nou, ik ben ervan overtuigd dat het bezig zijn met deze vraag hem zal hebben gevormd. Dat het hem steeds meer onder de indruk heeft gebracht van de grootheid van zijn schepper. En zelf zegt hij dat het bezig zijn met deze vraag, dat het een reactie was op de filosofie van de verlichting in zijn tijd, waarin de mens in het middelpunt stond. Ik denk dat mijn insteek om veel te preken over het grotere plaatje en het wijzen op het belang van Godgerichtheid in plaats van mensgerichtheid, dat het eigenlijk met diezelfde reactie te maken heeft. Maar dan naar aanleiding van ontwikkelingen in onze tijd, die altijd nog een gevolg zijn van die verlichting. Ook nu, in de kerk, een toenemende mate van mensgerichtheid. En dat gaat de verkeerde kant op. Daarom wil ik jullie vanmiddag meenemen in het nadenken over de vraag waarom God deze aarde schiep. Wat is dan dat doel en waarom heeft Hij de mens geschapen? Nou, vanuit de schepping van de mens wil ik met jullie kijken naar het doel van deze schepping. En we gaan lezen Genesis 1 vanaf vers 26. Genesis 1 vanaf vers 26. En ik lees tot en met vers 31. Genesis 1 vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten we zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is. En alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Het gaat hier over twee dingen. Ten eerste, hoe verhoudt de mens zich tot de Heere God? En ten tweede, met welk doel heeft de Heere God de mens geschapen? Nou, een heel belangrijk onderdeel van de schepping is de schepping van de mens. En daar lees je niet alleen over in het gedeelte wat we net gelezen hebben, in hoofdstuk 2 nog een keer opnieuw. Bijbelcritici die zeggen dat er eigenlijk twee scheppingsverhalen zijn. Namelijk in hoofdstuk 1 en dan vervolgens in hoofdstuk 2. Nou, dat is natuurlijk onzin. Het is helemaal niet ongebruikelijk om eerst een ruime, algemene beschrijving te geven van iets en dan vervolgens daar verder op in te gaan zoomen. Dat is wat hier gebeurt. Genesis 1 en Genesis 2. En een van die details in hoofdstuk 2 is ontzettend belangrijk. En daarom zal ik daar allereerst bij stilstaan en vervolgens het gedeelte dat we net hebben gelezen. En het gaat in hoofdstuk 2 om vers 7. We gaan echt terug naar onze oorsprong als mens, om zo ook iets meer van onszelf te begrijpen en samen te onderzoeken van waarom wij hier zijn. Misschien is er bij jou, wat dit betreft, sprake van iets in herinnering brengen. Ja, oké, waar ging het ook alweer om? Even uitgetild worden boven de praktijk, misschien wel de sleur even van het dagelijkse leven. Maar misschien is het voor jou ook wel helemaal nieuw. Je leeft, maar eigenlijk nog niet echt over dat doel nagedacht. Waarom ben je nou eigenlijk hier? Nou, we gaan terug naar het allereerste begin en dan lezen we in Genesis 2 vers 7 het volgende. Toen vormde de Heere God de mens, Ha-Adam, uit het stof van de aardbodem, Ha-Adama, en blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen. Hier ligt jouw oorsprong. In hoeverre zijn mensen daarmee bezig het willen weten waar de mens vandaan komt? Hoe is de mens ontstaan? En net als vorige keer beginnen we niet met de schepping van de mens of het vormen van de mens, zoals het hier staat, maar we beginnen weer met die schepper zelf. Hier in vers 7, daar staat niet alleen Elohim, maar ook Yahweh. Yahweh Elohim, Heere God. En als er in vertaling Heere met hoofdletter staat, dan betekent dat daar in het Hebreeuws staat Yahweh. Zo vormde de Heere God, zo vormde Yahweh Elohim. De verschillende namen die in de Bijbel voor God worden gebruikt, die drukken steeds iets anders uit van zijn wezen. God is niet alleen Elohim, de machtige, de onbegrensde, hij die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Want dan zou hij voor ons mensen zou die wel heel ver weg staan. Onbereikbaar, onpersoonlijk, hoog verheven, niet direct betrokken. Daarom is ook Yahweh, de Ik Ben, hij die aanwezig is. We zeggen wel eens in moeilijke omstandigheden, maar hij is erbij. En dat is waar. En dat is precies wat de naam Yahweh uitdrukt. Yahweh drukt uit dat hij een verbondsgod is. Hij die een verbond gesloten heeft met zijn volk. Die niet alleen de mens maakt, maar ook een relatie met die mens aan wil gaan. God is niet een onpersoonlijke God. Ook in jouw leven wil hij niet op afstand staan, maar hij wil juist betrokken zijn. Morgen hebben wij in de gemeente een begrafenis. Een broeder van 60 jaar overleden, plotseling een hartinfarct. En ja, hij is alleen gestorven. Zijn vrouw was boven, had niets in de gaten. En die komt later beneden. Dus ik vond het zo erg dat ik er niet bij was. Hij was erbij. Hij die onze uitgang en ingang bewaakt. Hij heeft de mens bewust geschapen. Dat betekent dat hij jou gewild heeft. En dat hij in jou tot zijn bestemming wil komen. We gaan terug naar het eerste begin. Wat was Gods bedoeling? Wie is de mens nou eigenlijk in verhouding tot haar schepper? Genesis 2 vers 7. Toen vormde de Heere God de mens. Weet je, dat woordje vormen, dat wordt in Jeremia 18 wordt dat betrokken op de pottenbakker. Hij is een mooie kruik aan het vormen, aan het kneden. Nu moet je dat niet letterlijk zien, hè, dat wij allemaal gevormd zijn uit een stuk klei. Want in Jesaja 44 wordt dat woord vormen gebruikt voor een beeldhouwer die een beeld maakt. Waar het om gaat is dat beiden, de pottenbakker en de beeldhouwer, dat die kunstenaars zijn die een kunstwerk aan het maken zijn. Als je dan leest dat de Heere God, dat Yahweh Elohim, de mens vormde, maakte, dan kun je daaruit opmaken dat hij bezig is met een kunstwerk. Het is toch ook een kunstwerk als je bedenkt hoe wij in elkaar zitten. Yahweh Elohim, de hoogverhevende, onbegrensde God, maakt iets, een kunstwerk, om daar vervolgens heel nauw bij betrokken te zijn. Hij gaat daar een relatie mee aan. Heb je zo wel eens naar jezelf gekeken of naar je naaste? Een kunstwerk van God. Denk daar voor jezelf eens over na. Dat heeft consequenties voor hoe je naar jezelf kijkt, maar ook hoe je kijkt naar je naaste. En hoe je met je naaste omgaat. Of jij een kunstwerk bent, of in hoeverre jij een ander wel of niet als kunstwerk beschouwt, is niet afhankelijk van wat jij onder een kunstwerk verstaat, hoe volmaakt en compleet dat misschien wel in jouw ogen moet zijn. Je bent een schepping van God. En hij bepaalt dat jij en je naaste zijn kunstwerk zijn. En er zijn kunstwerken die beschadigd zijn. Een prachtig schilderij, hij kan met een mes bewerkt zijn. Maar het blijft een kunstwerk. We zullen de volgende keer zien dat ieder schepsel van God, dat ieder kunstwerk beschadigd is. Maar je bent een kunstwerk. Een kunstwerk door God gemaakt dat aan hem toebehoort. Yahweh Elohim vormde de mens. Er staat voor mens in het Hebreeuws ha-adam. Maar dit woord wordt ook gebruikt voor de mensheid als geheel. Dit is heel belangrijk, want we zullen de volgende keer zien dat Adam, de eerste mens, dat hij de hele mensheid vertegenwoordigt. En deze mens, ha-adam, is gevormd uit het stof van de aardbodem. En aardbodem is in het Hebreeuws ha-adama. Over het algemeen is men het er wel over eens dat je dit niet letterlijk kunt nemen. Je kunt je toch moeilijk voorstellen dat Yahweh Elohim, dat hij ergens neerknielt en dan wat klei pakt en vervolgens letterlijk gaat boetseren en dan de neus pakt en letterlijk zijn adem inblaast. De beschrijving gevormd uit het stof van de aardbodem, dat betekent dat de mens, dat wij mensen stoffelijk zijn. Op wat voor manier dan ook, dat staat hier niet beschreven, is de mens van materiaal gemaakt. De mens is materie. Maar zijn leven is uit God. Dat is de betekenis van hij blies de levensadem in zijn neusgaten. De mens werd zo door Gods ingrijpen een levend wezen. En hierin onderscheidt de mens zich van dieren. Dieren zijn ook wel levende wezens. Maar de mens is op een unieke manier gevormd. En wel doordat God in die uitdrukking van het blazen van de levensadem in zijn neusgaten, als het ware iets van zichzelf in de mens legt. De mens is dus een kunstwerk van aards materiaal, geschikt om op aarde te leven. En we zijn stoffelijke mensen, we zijn materie. Maar God doet de mens, ha-adam, leven. En heeft daartoe iets van zichzelf in de mens gelegd. Zie je dat de mens een kostbaar kunstwerk is? En dat door dat levengevende, dat hij iets, dat in dat iets van zichzelf geven, ligt opgesloten, dat hij dus jouw eigenaar is. Ik hoop dat je dit heel goed doet beseffen, dat voor jezelf leven zonder God geen optie is. En dan hoop ik dat het leven met hem, in relatie met hem leven, een verlangen van je zal zijn. Hij is immers onze eigenaar, we behoren hem toe. En dat die relatie een verlangen zal zijn in het besef dat hij je wil leiden in die Sabbatsrust. Een rust en vrede in een wereld van chaos en onrust. Een rust en vrede die alle verstand te boven gaat. Bijzonder toch, God legt iets van zichzelf in de mens. Dit legt een bruggetje naar wat we eerder hebben gelezen, namelijk dat de mens is geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. We lezen het nog een keer in Genesis 1 vers 26 en 27. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus niet genderneutraal. We weten nu wel dat voor God Elohim staat. Meervoud voor een meervoudige God. God, Vader, Zoon en Geest. Die toch weer één is. En dan gaat het hier verder met het meervoud. Namelijk laten wij mensen maken. Er zijn uitleggers die ervan uitgaan dat God heeft overlegd met zijn engelen die hij dan al geschapen heeft. Maar over het tijdstip van het scheppen van engelen staat niets in de Bijbel. En bovendien is het ook niet zo dat wij naar het beeld van engelen zijn geschapen. Er zijn ook mensen die zeggen dat dit een majesteitsmeervoud is. Maar dat kwam in het Hebreeuws in die tijd van Mozes kwam dat nog helemaal niet voor. Zoals ik vorige keer zei, en ook vandaag, de Vader neemt het initiatief, de Zoon schept en de Geest geeft leven. In zijn hele wezen is Elohim bij de schepping en ook bij de schepping van de mens betrokken. Het laten wij laat zien dat er een soort van goddelijk overleg en een goddelijk besluit is genomen. Opnieuw wordt hier duidelijk dat de mens geen toevallige samenloop van omstandigheden is. God heeft er duidelijk toe besloten om de mens te scheppen. En dan zijn we natuurlijk wel benieuwd hoe nu precies onze verhouding tot de Heere God is. Hoe onze overeenkomst met hem is. Nogmaals vers 26. En God zei, laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dit wordt direct gevolgd door de opdracht van God om de mens te laten heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Dat de mens beeld van God is, betekent in mijn ogen dat de mens God op aarde vertegenwoordigt. De hele schepping is onderworpen aan God die in de hemel troont. En op de aarde is de mens zijn beeld. De mens die hem representeert. Die hem op aarde vertegenwoordigt. En die de macht van God over de schepping tot uitdrukking brengt. De mens als het ware geroepen om Gods regeringswerk uit te voeren en goed voor deze aarde en voor deze schepping te zorgen. Zo is de mens geschapen naar Gods beeld. De mens is zijn vertegenwoordiger hier op aarde. Opnieuw, leven voor jezelf zonder God, zonder doel, is geen optie. God heeft de mens als kunstwerk gemaakt, jou als kunstwerk gemaakt en hij zag dat het zeer goed was. En hij zag dat het zeer tof was. Het Hebreeuwse woord tof betekent niet dat alles al in perfecte staat is. Adam was voordat hij in zonde viel onschuldig. Maar hij was nog niet heilig en rechtvaardig zoals wij dat nu in de Heer Jezus Christus zijn. Zo zie je ook in dit opzicht dat de schepping in een ontwikkeling is. En dat er sprake is van een opgaande lijn. Tof betekent goed in die zin dat het geschapene goed is in relatie tot het doel waarvoor het geschapen is. En het doel is dat wij beelddrager van God zijn. Dat wij hem vertegenwoordigen hier op aarde en dat wij de schepping beheren. En om het goed te kunnen doen, is de mens ook geschapen naar zijn gelijkenis. De mens kan denken en willen en besluiten, et cetera, et cetera. Die eigenschappen zijn een afschaduwing van Gods eigenschappen. De mens heeft een zelfbewustzijn, de mens heeft verstand. De mens heeft een wil, we hebben creativiteit. Besef van tijd en eeuwigheid. En alles wat verder bij een persoon hoort. In die zin is de mens naar zijn gelijkenis. Als we dit zo allemaal lezen, en als we dit zo allemaal eens op ons in laten werken, is er geen ruimte om te geloven dat wij met de apen een gezamenlijke voorouder zouden hebben. We hebben al gezien dat de mens zich onderscheidt van dieren. De mens is immers de levensadem ingeblazen. God heeft iets van zichzelf in de mens gelegd. Nou, we zullen zoals gezegd de volgende keer zien dat het kunstwerk van God beschadigd is. Doordat de mens zich liet verleiden en niet meer op God vertrouwde. En dat doet iets met het geschapen zijn naar Gods beeld. Dat doet iets met het beelddrager zijn van hem. Het hem vertegenwoordigen hier op aarde. En de een die zegt dat je als gevolg van die zonde van Adam geen beelddrager meer bent. En de andere zegt dat je dat nog wel bent, maar dat dit beeld behoorlijk beschadigd is met de nodige gevolgen van dien. Adam en Eva zijn geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Moet je in Genesis 5 maar eens nakijken naar wie Seth geschapen is. Seth is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Adam. De gevallen Adam. Minimaal is dat laatste het geval. Het beeld zijn van God naar zijn gelijkenis geschapen, maar wel ernstig beschadigd. En zo komen we net als de vorige keer weer bij het scharnierpunt dat een totale omwenteling en een totaal herstel geeft. Jezus Christus. God zendt zijn zoon die aan de mens gelijk werd om het beeldschap van God weer te herstellen. In Hebreeën 1 vers 3 daar staat dat de zoon de afstraling of de uitstraling is van Gods heerlijkheid. De afdruk van Gods wezen. Afdruk betekent dat hij een exacte afbeelding is van God. De zoon is de exacte afbeelding van God. Het is de zoon die de vader op een perfecte, volmaakte wijze representeert. Vertegenwoordigd hier op aarde. En zo kun je het herstel van het beeld van God zijn, kun je alleen maar in de Heer Jezus Christus ontvangen. Kun je alleen ontvangen door in hem te geloven. Die zijn leven gaf om jouw zonden te vergeven, om jou als kunstwerk van God weer te herstellen. Maar het kruis bewerkte twee dingen. Niet alleen zondevergeving en herstel in je relatie met God, maar aan het kruis is ook de vijand verslagen. De Satan, die de overste van deze wereld is, is openlijk tentoongesteld en zo is over hem gezegevierd. Dat maakt de weg open voor het herstel van het regeerambt. Maar dan wel in Christus, die de volmaakte afdruk van God is en hem op een volmaakte wijze vertegenwoordigt. En dat herstel is nu nog ten dele. Wij zijn met Christus verborgen in God. Maar er zal een tijd aanbreken dat de Heer Jezus zal regeren en wij met hem. Zie je hoe dat oorspronkelijke doel, het heersen over deze schepping, beelddrager van God zijn, dat het straks op een volmaakte wijze hersteld zal gaan worden? Ik hoop dat het duidelijk is waarom en met welk doel God de mens heeft geschapen. Om hem te vertegenwoordigen hier op aarde en in afhankelijkheid van God goed voor zijn schepping te zorgen. Dat ging mis, wat we de volgende keer zullen behandelen. Maar dat wordt in Christus hersteld. Maar waarom die schepping van de wereld? Waarom het doel voor de mens om God te vertegenwoordigen? Jonathan Edwards die had er een leven lang voor nodig om hier licht over te krijgen. De aantekeningen die hij jarenlang hierover maakte, die zijn op het laatst van zijn leven zijn die uitgegroeid tot een boek. The End of Which God Created the World. Het doel waarom God de wereld schiep. En hij formuleerde het antwoord als volgt. Omdat God zijn heerlijkheid wilde laten zien, zodat de mens zich in hem zou verheugen, nog een keer, omdat hij zijn heerlijkheid wilde laten zien, zodat de mens zich in hem zou verheugen. De Heere God heeft in principe genoeg aan zichzelf. In die meervoudigheid van Vader, Zoon en Heilige Geest is er al een relationele God. Hij is volmaakt gelukkig, hij komt niets tekort. Maar tegelijkertijd wil God zichzelf niet voor zichzelf houden. Hij openbaarde zich en hij kiest ervoor om gemeenschap te hebben met mensen. Hij kiest ervoor zichzelf in zijn glorie en heerlijkheid aan de mensen te openbaren. Jonathan Edwards die omschrijft het als volgt. God ontvouwt zijn schoonheid en volmaaktheid, zodat mensen door bemiddeling van Jezus Christus hem zo leren kennen als hij is. Opdat mensen zich in hem zullen verheugen en in hem het hoogste doel van hun leven zullen vinden. Edwards die trekt een aantal conclusies die ook wij kunnen trekken uit dat wat wij vanmiddag hebben gehoord. Ten eerste, onze tijd is erg gericht op het individu en zijn geluk. God is voor ons vaak, in zoverre van belang, dat hij er voor mij is. Wat heb ik aan hem? Dat is ook belangrijk, maar dat is niet het belangrijkste. In hoeverre ben jij er voor hem? In hoeverre wil jij in Christus beelddrager zijn? Veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Hem vertegenwoordigen. Ten tweede, het is een geweldige gedachte dat de Heere God ernaar verlangt dat wij vreugde in hem hebben en ons geluk in hem zoeken. En wij verlangen naar geluk en dat is een gezond verlangen. Want God zelf, wat God zelf in ons gelegd heeft. Door de zonde verlangen wij echter niet meer naar God, maar naar andere dingen. We hebben de schepper ingeruild voor het geschapene. Door echter oog te krijgen voor wie God is, door je te bekeren van je zonde, door je vertrouwen op God te stellen in Jezus Christus, je over God te verwonderen, je in hem te verlustigen, word je pas echt weer gelukkig. Dan beantwoord je als mens weer aan je doel. Door het geschapene niet als het hoogste doel te zien, maar door de schepper als het hoogste doel te zien. Yahweh Elohim, hoog verheven en zo dichtbij. Zie je hoe belangrijk het is als jij je geloof communiceert dat voor jou er iemand is. Dat hij, Yahweh Elohim, de schepper boven de schepping staat. Zie je hoe belangrijk het is als jij gelooft en als jij je geloof communiceert dat je kunt zeggen, maar de Heere God die heeft mij geschapen met een doel. Om je in hem te verheugen en te delen in zijn heerlijkheid en glorie. En om hem te vertegenwoordigen hier op aarde en goed voor de schepping te zorgen. God heeft de mens gemaakt met een doel en hij zoekt de mens op. En dan zet hij de mens niet op een zijspoor, maar hij wil de mens juist ingeschakelen. Vertaal het gelijk maar weer naar het nu. Hij wil jou niet op een zijspoor zetten, maar hij wil jou inschakelen. En misschien ervaar je wel dat je op een zijspoor staat. Het kan zijn dat mensen je op een zijspoor hebben gezet. Dat is pijnlijk, maar dat is niet Gods bedoeling. Hij vormde de mens om daar een relatie mee aan te gaan, om deze mens in te zetten, om jou in te zetten, om zijn schepping tot zijn bestemming te laten komen. En uiteindelijk straks een volmaakte schepping, zonder rouw, zonder verdriet en zonder pijn. Het uiteindelijke doel, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dan zullen wij volmaakt hersteld zijn naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis in Christus. Het is nu een reeds en een nog niet. We zijn in Christus een nieuwe schepping geworden. Maar we moeten nog veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. En het einddoel daarin is nog niet bereikt. Maar dat gaat komen. We hebben een hoop die voor ons ligt. Dus we hebben vanmiddag eigenlijk een beetje stilgestaan bij het allereerste begin. Met tegelijkertijd al een grote boog naar dat einde toe. God heeft een plan. We zijn hier niet zomaar. Jij bent geen toeval en je bent niet ongewenst. Hij heeft jou geschapen. Je bent zijn kunstwerk. O ja, door de zonde beschadigd. Maar we hebben een God van herstel. En hij wil je in je gebrokenheid, misschien wel in de moeite van je leven, wil hij jou gebruiken tot zijn eer. Het uiteindelijke doel, een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Een schepping die juicht en zingt voor haar schepper. Een schepping die haar schepper aanbidt in geest en in waarheid. Die zich in hem verheugt en hem als hoogste doel heeft. Dat geeft de mens de diepste vorm van blijdschap en vreugde. O ja, de omstandigheden waarin je nu bent geven misschien geen aanleiding tot blijdschap en vreugde. Dat is het kleinere plaatje, onze omstandigheden. En die kunnen heel moeilijk zijn. Ik heb morgen een familie met verdriet. Ik moest afscheid nemen. Voor hun gevoel veel te vroeg. En ook totaal onverwacht. En dat blijft moeilijk. En zo hebben we allemaal ons eigen verhaal of onze eigen omstandigheden. En daarom vind ik het juist zo belangrijk om iets van dat grotere perspectief te laten zien. Dat je door God gewild bent, maar dat er ook een volmaakt herstel zal zijn. En dat is waar we met blijdschap en met vreugde naar uit mogen zien. Dat dat gaat komen. En in die tussentijd mogen we getuigen van Yahweh Elohim. Hij die hoog verheven is, de onbegrensde, maar tegelijkertijd zo dichtbij wil zijn. Een schepping die juicht en zingt voor haar schepper. Die haar schepper aanbidt, zich in hem verheugt en hem als hoogste doel heeft. Dat geeft de mens de diepste vorm van blijdschap en vreugde. Het was misschien wel heel veel vanmiddag. Maar het wordt opgenomen, dus je zou het nog eens even rustig voor jezelf kunnen terugluisteren. En ik hoop dat je voor jezelf er nog eens verder over nadenkt en voor bidt. Ach, Jonathan Edwards is er een leven lang mee bezig geweest. Maar God wil ons steeds meer laten zien, omdat we weten waarom we hier zijn. Niet zomaar. Amen. We gaan samen zingen, Johan de Heer 784. De Heer is mijn licht. Zijn liefde is mijn steun. Het zijn zijn veilige armen, waar ik veilig op steun. Johan de Heer 784, het eerste, vierde en vijfde couplet. Heer, als we uw woord lezen en het overdenken, Heer, dan komen we onder de indruk van wie u bent. U bent de onbegrensde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U hebt alles in uw hand. Heer, u hebt ons gemaakt als een kunstwerk. We weten dat het kunstwerk beschadigd is, maar dank u wel, Heer, dat u een God bent van herstel. En dat als wij geloven in u, Heer Jezus Christus, dan vindt er herstel plaats, dan mogen we in u onze nieuwe schepping noemen. Heer, u hebt ons gemaakt met een doel. We zijn hier niet zomaar. U wilt dat wij u representeren hier op deze aarde. En dat kunnen we absoluut niet vanuit onszelf. Maar dat kunnen we alleen vanuit het besef in Christus te zijn. En vanuit het besef dat de Heilige Geest in ons woont, die ons wil leiden en de weg wil wijzen daarin. En die ons van binnenuit dagelijks wil hervormen naar uw beeld. We willen ons stellen, Heer, onder de leiding van uw Geest. Wilt u maar verder tot uw doel komen in ons en door ons heen. Dat we in deze wereld mogen getuigen van uw rust en uw vrede. Ja, we zien inderdaad, Heer, dat het profetische woord steeds nauwer wordt vervuld. Als we kijken naar de omstandigheden in deze wereld. O Heer, maar wat kunnen we dan het verschil maken? Door rust en vrede uit te stralen. Omdat wij niet in de eerste instantie afhankelijk zijn van omstandigheden, maar omdat wij opzien naar u. Heer, we weten dat de dingen die nu gebeuren, moeten gebeuren. Heer, we zien de weeën die u hebt voorzegd. Heer, maar weeën betekent ook dat er iets nieuws aankomt. En daar willen we naar uitzien. Heer, wees u met een ieder die ja, met de gebrokenheid van deze schepping te dealen heeft, op wat voor manier dan ook. Misschien door ziekte of ander verdriet. Rouw. Heer, wilt u heel dicht nabij zijn. En Heer, wil uw grotere plaatje maar openbaren. Het grotere perspectief. Heer, de hoop die voor ons ligt. Dat we daarvan vervuld mogen zijn. Leidt u ons zometeen ook in de rest van deze week. En alle dingen die zo op onze weg komen. Heer, ontferm u. Heer, er werd net ook gesproken over de gebeurtenissen in deze wereld. Als ik denk aan Afghanistan. Heer, we weten dat daar in de laatste tijd heel velen tot geloof zijn gekomen in u. Dus we bidden voor onze broeders en zusters daar. Heer, wilt u zich ontfermen? Heer, wat staat er nog allemaal te wachten? Hoe lang zal het nog duren dat wij in eenzelfde situatie zijn? Heer, leer ons om op u te vertrouwen. Leer ons om blijvend op u te zien. Vervul ons met uw liefde en kracht. Wees u ons zo nabij in de tijd die voor ons ligt. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Het volgende lied is een heel kort liedje. Ik zie verschillende kinderen en ik denk dat jullie hem ook wel kennen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Kennen jullie die? Past wel toch? En als ik u hem denk, wel heel goed meezingen. Prachtig, eenvoudig lied. Mijn schoonvader lag 7 jaar geleden in het verpleeghuis. Hij had de ziekte van Parkinson, een hele agressieve vorm. Hij kon niet meer praten, hij kon er nauwelijks meer eten. En het was heel droevig, maar mijn schoonmoeder ging elke dag naar hem toe. Was de hele dag ook bij hem. En altijd als ze 's avonds weer naar huis ging, dan zong ze dit lied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. En bij de begrafenisdienst, het was eigenlijk helemaal niet gepland, maar zijn we zo met de hele familie om de kist gaan staan. En hebben we gezamenlijk, schouder aan schouder, hebben we dit lied gezongen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Ik ken niet uw of jouw omstandigheden, misschien ook wel heel moeilijk op dit moment. Maar spreek het uit en zing het uit. Hoe het ook is, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Oh.
Laten we ons stellen onder de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat Maranatha, onze Heer Jezus Christus, komt. Halleluja. Amen. En we gaan tot slot een loflied zingen. Glorie aan God.